Dit is de podcast Politiek Dichtbij met Tobias den Hartog en Thomas Brouwer.
Het waren 12 hectische uren. Even leek het alsof de gasputten in Groningen toch open zouden blijven. Woedende Groningers voelden zich verraden en staatssecretaris Veilbrief dreigde met aftreden. Tot de VVD liet weten dat het allemaal berustte op een misverstand. Wat gebeurde er nou achter de schermen? En rond de formatie heerst totale stilte. Hoe zet je eigenlijk een coalitieakkoord in elkaar? Dat en meer bespreek ik met Tobias den Hartog en Hans van Soest. Tobias, heb jij alle Tsjechische bronnen van je al aangehaald?
Jeetje, ja, nee, dat gaat over de Russische omkopingsaffaire. Ja, mijn Tsjechisch is heel roestig, maar ik heb wel de krant Denik N leren kennen deze week. Want die kwam met
de onthullingen.
De onthullingen, of althans, die hadden de persconferentie bijgewoond waarin het allemaal bekend werd gemaakt dat er Nederlandse en Europese politici zouden zijn omgekocht door de Russen. Dus ja, die krant heb ik wel een beetje gescand, maar nog weinig wijzer geworden.
Nou, we gaan het straks uitgebreid hebben nog over die invloed van de Russen en het debat daarover. Over deze week. Daarover straks meer, want er was meer nieuws deze week.
Was het onhandigheid of zat er toch meer achter? Dat is toch eigenlijk de vraag in Den Haag en misschien nog wel meer in Groningen.
De emoties over het definitief sluiten van de Groningse gasvelden zijn opnieuw hoog opgelopen.
Onder Groningers is het wantrouwen richting de overheid verder gevoed. En ook staatssecretaris Veilbrief dreigde met opstappen.
Voorzitter, ik heb gisteravond tegen de NOS gezegd een woord. En dat kwam diep uit mijn tenen. Ik was gisteravond nog verbaasd over de Eerste Kamer. Inmiddels is dat wel omgeslagen in lichte woede. Ik ga ervan uit dat hier sprake is van een misverstand. Als het waar is dat hier een plan onder ligt om een jaar, anderhalf jaar te vertragen, dan laten we dus willens en wetens, de mensen in Groningen, een jaar tot anderhalf jaar extra in onzekerheid zitten. En wat doet dit eigenlijk met vertrouwen in de politiek? Wat moet de Groninger hier eigenlijk van denken? Die mij ziet optreden en zegt het gaat dicht. Ja, ik had ook aanleiding om dat te zeggen. 146 zetels in deze Kamer. En het land wordt niet geregeerd door de Eerste Kamer. En ik zeg hier ook bij, ik ga lange vertraging van de Eerste Kamer politiek niet meemaken. Ik ga daar niet voor staan. Dan vertrek ik, dan ga ik fijn in de Tweede Kamer zitten. En dan ga ik daar mijn rol spelen. Maar ik accepteer niet dat er op onjuiste grond, en nu word ik dus emotioneel. Sorry.
Ja, een geëmotioneerde demissionair minister van Mijnbouw, Hans Veilbrief.
Tobias. Of toch niet? Of toch niet?
Hoe bedoel je? Niet geëmotioneerd?
Ja.
Nou, kijk, wat hij hier zegt, als je heel goed luistert naar wat hij zegt, dan zegt hij, als het waar is dat er hier een plan onder ligt dat die Groninger gasputten open liggen. Daarmee suggereert hij heel veel, maar hij weet op dat moment al lang dat dat helemaal niet het geval is. Dus het was ook wel een beetje theater voor de buurt.
Maar heel even een stap terug.
Even terug naar dinsdagmiddag. Wat gebeurt er? Een paar weken geleden is er in de Tweede Kamer het wetvoorstel aangenomen dat de gasputten in Groningen worden ontmanteld. Er wordt overigens al een hele tijd überhaupt nul gas nog opgehaald uit Groningen. Er wordt niks meer opgepompt. Alleen die putten die blijven open voor het geval dat. Hè. Afgelopen winter bijvoorbeeld heeft Veilbrief ook nog een keer zelf gewaarschuwd van Oké, het zou kunnen zijn dat ik misschien, ik hou er maar rekening mee, toch nog een klein beetje moet gaan oppompen uit Groningen als het een hele koude winter wordt. Nou ja, iedereen weer boos. Dus dat kon nog wel. Er wordt niet meer opgepompt, maar die mogelijkheid is er nog wel. Nou. Dat is even de voorgeschiedenis. Die wet is aangenomen nu in de Tweede Kamer met bijna algemene stemmen. We ontmantelen de boel daar en er wordt beton gestort in die boorgaten.
Zodat die echt nooit meer open kan?
Ja, en de bedoeling was dan dat dat zou gebeuren vanaf oktober. Want dat is het einde van het gasjaar, zoals het heet. En toen heeft de Tweede Kamer gezegd, nee, niet pas in oktober, nu. Het moet al nu, zo snel mogelijk. Weet je wel, iedereen wil vooral aan de Groningers laten zien, oh, wij zijn heel erg met jullie begaan. Het is ook een hele symbolische discussie wel. En wat vervolgens moet dan, dat is dus net door de Tweede Kamer besloten, dan moet het door de Eerste Kamer. Alleen de Tweede Kamer wilde dat al heel graag, dat die putten werden ontmanteld in mei. Dus dat zou betekenen dat de Eerste Kamer echt in 2 weken tijd dit wetvoorstel moest behandelen en erover stemmen. Nou ja, dan moet je de senatoren kennen in de Eerste Kamer. Ja, die laten zich niet opjagen. En dat is denk ik wat hier is misgegaan. Die senatoren die hadden zoiets van, ja, ho. We willen wel natuurlijk even deugdelijk kijken of we willen vragen kunnen stellen. Nog even wat extra informatie voordat wij een goed besluit nemen. Ten slotte vindt iedereen ook altijd dat dat de taak is van de Eerste Kamer. Alleen dit ging nou juist om een heel gevoelig symbolisch besluit. Waar nou juist dat extra vragen stellen heel verkeerd viel. En dat is volledig ontploft in het gezicht van die senatoren die dit voorstelden. Het werd meteen geframed als zijnde, oh, ze hebben vast, zijn ze van plan om stiekem toch Groningen open te houden. Dat is nooit, althans, ik heb geen enkel bewijs, iedereen die ik daarover gesproken heb deze week, dat dat zo is. Maar ik moet er ook wel bij zeggen, ze hebben het wel heel onhandig aangepakt.
Ja, want jij zei net, Velbrief suggereert dat er een plan zou liggen.
Ja, dat deed hij al meteen op dinsdagavond.
Wat voor plan zou dat zijn?
Nou, dan? Hij suggereerde al meteen op dinsdagavond van, oh, nou, er kunnen hier twee dingen aan de hand zijn. Of de Eerste Kamer wil gewoon echt extra informatie, klopt. Of misschien is er wel aan de onderhandelingstafel, aan de formatie, afgesproken door die partijen dat ze stiekem de Groningenveld toch open willen houden. En ja, dat is nou weer niet gebeurd. Ja. Althans, daar heb ik geen enkel bewijs voor. En hij overigens ook niet. Dus die suggestie heeft ook wel weer de onrust in Groningen onnodig opgezweept.
Want al die partijen die in dat voorstel meegingen...
Dat waren toevallig ook wel de partijen die aan de formatietafel zitten. Dus ik snap ook heel goed waar het misverstand vandaan komt overigens. Hè, want het was ook echt onhandig gedaan. Ik heb die procedurevergadering twee keer teruggekeken. En het is ook echt heel onhandig gedaan. Wat er gebeurt is dat... Er zou eigenlijk volgende week de Eerste Kamer erover vergaderen. Dan is er van tevoren altijd een procedurevergadering. In de Commissie Economische Zaken in dit geval. En dan is de vraag, jongens, zijn we er klaar voor? Kunnen we het volgende week behandelen? Nou, ja. En dan zegt de VVD, nou, wij willen toch nog wat extra informatie. Nou, dat is op zich allemaal niet zo gek. Dat gebeurt wekelijks bij alle debatten, weet je wel, in de Eerste Kamer. Dat is niet zo gek. Maar dan zegt hij er iets bij. Dan zegt hij erbij dat er nog een wetsvoorstel moet komen over de leveringszekerheid van gas in de toekomst. En daar zouden we eigenlijk op moeten wachten voordat we dit wetsvoorstel kunnen behandelen. En dan krijgt hij tot twee keer toe direct de vraag van, in dit geval een ander senator van GroenLinks PvdA, die zegt, ja, maar wat wil je nou? Wil je nou alleen wat extra vragen? Want ja, dan is het uitstel van de behandeling van twee weken. Of wil je wachten op dat wetsvoorstel wat er nog aankomt, wat nog helemaal niet klaar is, dat kan wel anderhalf jaar duren. En dan zegt hij, en dat is oerstom natuurlijk, ja, nee, dat wetsvoorstel. Ja, toen ontplofte de boel, want toen zei iedereen, oh, ze willen het anderhalf jaar uitstellen. Nou ja, dat is inderdaad een misverstand.
En daar zit hem dat dus.
Ja, en dat hebben ze overigens aan zichzelf te wijten. Tegelijkertijd, ze hebben er ook wel een nummertje van gemaakt. Ik bedoel, dit zegt...
Bedoel je dan hierin Velbrief en de
toekomstige oppositiepartijen? Kijk, je ziet nu al hoe slecht het vertrouwen is in al die andere politieke partijen tussen die vier partijen die nu zitten te onderhandelen voor een nieuw kabinet. Dat vertrouwen is zo slecht dat zelfs een onhandige optreden van een senator van de VVD in de Eerste Kamer al meteen kan leiden tot een ruil waarbij half Nederland op de achterste benen staat en iedereen denkt dat er een geheim plan ligt dat die vier partijen misschien wel bezig zijn met het Groninger gasveld openhouden. Dat is niet zo. Dat zou ook heel raar zijn. Er wordt al geen gas meer gehaald en dan hadden ze niet twee weken geleden in de Tweede Kamer het precies tegenovergestelde besloten.
Wat wel opvallend is, je hebt dus zo'n hele hectische dag gehad. De Tweede Kamer die gaat de volgende dag over in debat. Dan is van die partijen die de dag daarvoor dus allemaal zijn meegegaan in het voorstel, maar één partij die daar verantwoording over komt afleggen.
Ja, dat is de VVD. En de BBB en de PVV, die dus ook in de Eerste Kamer hadden gezegd, nou, we stellen het wel uit. Daar wilden de andere partijen ook vragen stellen. Die waren het.
En dat is een strategie die we wel vaker gaan zien, hè, deze week.
Nou,
als
je zag
het een beetje spannend wordt.
Ja, je zag het afgelopen week ook bij het pensioendebat. Was de PVV bijvoorbeeld afwezig. Af en toe lijken ze op in de spannende debatten. Met name dan de PVV. Evenhandig niet aanwezig te zijn. Ja, het is. Ik snap ook wel. Sommige debatten lopen nu door. Terwijl dat lastig is als je ook zit te formeren. Maar ja, dat kan je ook gewoon komen vertellen. Dus het is wel. Ja, in de rest van de Tweede Kamer wordt dat uitgelegd als. Dat is een beetje laf.
Duikgedrag,
ja.
Ja, maar hebben we dit eerder gezien?
Nou, je ziet altijd wel informatie, de periodes dat je ongemakkelijke debatten hebt. Maar dat ze zo ja, echt helemaal wegblijven. Ja, ik kan me dat van andere partijen niet heugen.
Qua Groningen, iedereen heeft nu gezegd dat het veld gaat gewoon dicht straks. Ja. Groningers maakten zich even zorgen natuurlijk deze week.
Dat snap ik. Ik bedoel... Kijk, de woede in Groningen is gewoon zo groot, omdat die hele hersteloperatie van al die huizen gewoon uit is gelopen, tenminste al 20 jaar lang gewoon echt een drama is. Dus dat die Groningers het spuugzat zijn, dat snap ik heel goed. Alleen ik vind ook wel, en dat mag je alle partijen aanreiken, dat mag je de VVD aanrekenen in de Eerste Kamer, maar ook de oppositiepartijen die er zo'n nummertje van maakten, daar moet je dus een beetje voorzichtig mee omgaan. Als die gevoelens zo aan de oppervlakte liggen. Als dat zo gevoelig ligt, dan moet je daar een beetje prudent mee omgaan. En dan hadden ze in de Eerste Kamer niet zo zich echt wat beter moeten uitdrukken. Gewoon moeten zeggen van, wij willen wat extra informatie. Wat echt helemaal niet zo gek is. Prima, dan stellen we dat debat even 2 weken uit. Dat is allemaal nog geen ramp en dan kan dat veld nog steeds in mei dicht. En de andere kant hadden die andere partijen niet meteen moeten gaan suggereren dat er dus een geheim akkoord zou zijn gesloten. Waarbij dat Groningenveld toch stiekem open blijft.
Maar ben ik dan te cynisch als ik denk dat die emoties van Vuilbrief dan ook wel een beetje ingezet worden? Hè? Ik bedoel, de man is ongelooflijk betrokken, hè, bij Groningen. Mm-hmm. Hij houdt er ook kantoor
en
zo.
Er was woensdagochtend, voordat dat debat begon, voordat Vuilbrief emotioneel werd, was al duidelijk dat het een misverstand was. Dat hadden die partijen al gezegd. Die hadden al gewoon gezegd, jongens, we willen alleen wat extra informatie en dat betekent hooguit uitstel van 2 weken. En toch begon die ook in het debat daarna nog een keer te zeggen van, ik hoop niet dat.
Ja, het is tranen en de politiek is altijd een ongemakkelijke combinatie. Het deed mij denken aan de 2 justitieministers die ik voor het laatst heb zien huilen. Dat was toen Art van der Steur bij het aftreden van die bonnetjesaffaire. Daarvan kreeg je heel erg de indruk van, nou, die staat vooral te huilen dat hij zijn baan verliest. En Grappenhuis rond dat huwelijk in coronatijd, weet je wel. Dat hij daarvoor zijn excuses aanbood in het debat. En dan werd hij ook emotioneel. En later nog een keertje met de moord van rond Wiersum. Het heeft altijd iets. Ja, het mag allemaal, hè, want die emoties, please do. Maar het heeft altijd iets ongemakkelijks, omdat het soms zo instrumentaal lijkt. Ja,
nou moet ik er ook wel bij zeggen, Vuilbrief is af en toe, ik bedoel, het zit hem ook hoog. Ja, hè? Ik bedoel, in zoverre dat hij volschiet van de emotie, dat kan ik me niet eens kwalijk nemen, want dat is vaker gebeurd. En hij is ook echt wel betrokken bij Groningen. Maar ik had toch gehoopt dat hij niet in dat debat nog een keer de suggestie wekte dat er een geheim plan aan de grondslag lag.
Ja, hoe het zit met de emoties aan de formatietafel, dat weten we niet, want het blijft ontzettend stil. Wat we weten is dat die fractieleiders in en uitlopen bij de 2 informateurs, Dijkgraaf en Van Zwol. Maar we weten eigenlijk niet hoe het daar nu eraan toe gaat. Hè? Ze zijn bezig met dat regeerakkoord. Dat
ze zeggen wel, ze zeggen dat het heel goed gaat. Goede gesprekken, goede sfeer, goede harmonie. We maken voortgang, zeiden de informateurs donderdag nog bij het naar buiten gaan.
Ja.
Maar we horen ook dan weer in de wandelgangen van mensen die weliswaar niet aan die tafel zitten, maar die in de zogeheten tweede lijn zitten. Hè? Dus die daarna worden bijgepraat.
Kamerleden.
Ja, dat het toch helemaal niet opschiet. En dat er alleen maar geruzied wordt. Afijn, voor wat het waard is. Die mensen zitten niet zelf aan tafel. Maar goed, dat zijn dan de meest direct betrokkenen die we er wel over horen. Dus ja, ik ben heel benieuwd.
Moeilijke gesprekken aan die tafels, daar hebben we wel een geschiedenis mee in Nederland. Dat ging bij Balkenende en bij Kok natuurlijk ook niet altijd even makkelijk. Als we even teruggaan in die geschiedenis en kijken naar die eerdere manieren waarop partijen toch een akkoord wisten te smeden, Tobias.
Ja, hoe doe je dat nou eigenlijk? Hè? Hoe doe je dat? Nou ja, kijk, als je kijkt naar de laatste 2 formaties, we weten nu niet wat de werkwijze is, maar de laatste 2 formaties die kenmerkten zich eigenlijk wel door eindeloos schaven en boetseren aan teksten waar iedereen dan mee kon leven. Hè? Dat is dit keer wel iets anders. Destijds had je bijvoorbeeld in de laatste formatie ook allerlei zijtafels. Dus dan had je groepjes Kamerleden bijvoorbeeld op infrastructuur of op financiën. En die waren onderling, hè, van die 4 formerende partijen. Die gingen dan ook nog bij elkaar zitten. Een soort van simultaan aan de hoofdtafel met de hoofdonderhandelaars, met de partijleiders. En die gingen dan daar ook teksten zitten schrijven. Van nou, jullie willen dit, jullie willen dat. We komen ongeveer zo hier op het midden uit. En die teksten gingen dan weer naar de hoofdtafel. En die werden daar dan afgetikt als het ware. Dat is best een grappig proces. Ook met appgroepjes. Hè, dan de onderlinge groepjes van die Kamerleden die dan, ik weet nog van de vorige formatie dat er een soort wedstrijdjes ontstonden tussen bepaalde groepjes zijtafels. Dus dan had de zijtafel financiën, die was dan al heel ver en daar hoorde dan de zijtafel infra van.
Oh, wie het eerste klaar was.
Wie het eerste klaar was, ja. En dan kregen de partijleiders of de secondanten, die hadden dan ook weer een appgroepje, secondantenpraat heette die. De mede-onderhandelaars, die kregen dan een appje van, wij hebben nu teksten op dit en dit. Zijn we de eerste? Weet je wel? Dus,
maar dat helpt wel om de druk er een beetje op te houden.
Dat hield een beetje tempo. Ja, het grote verschil ten opzichte van die formaties is nu dat er een akkoord op hoofdlijnen zou moeten komen. En er wordt dus bewust niet met zijtafels gewerkt. Althans, niet formeel. Je kunt je voorstellen dat Kamerleden heus nog wel contact hebben. Dus nu moet het een wat grover skelet worden dan eigenlijk dat akkoord. Maar dit heeft in het verleden in ieder geval wel gewerkt. Nu is dat er niet. Je vraagt je af, ja, wat dan nu wel?
Laten we zeggen, er is ook geen gouden formule om te formeren.
Nee, en een andere formule die eerder is toegepast is het kwartetspel.
Het kwartetten, ja. Bij, wat was het? Rutte 2? Dat was die hele snelle formatie. Nadat in de verkiezingscampagne VVD en PvdA elkaar voor rotte vis hadden uitgemaakt. Maar de verkiezingsuitslag hen dwong toch samen te werken. Hadden ze het eigenlijk vrij snel voor elkaar. En een van de dingen waardoor het zo snel ging was... Nou ja, er waren eigenlijk twee redenen. A, ze waren er allebei van overtuigd. Nou ja, er is toch een alternatief, dus laten we het maar goed doen. En het tweede was dat de informateur destijds, Wouter Bos... een manier had bedacht om sneller te onderhandelen. En dat is namelijk niet over elk onderwerp, elkaar in de haren vliegen en zeggen van ik wil dit en ik wil dat. En dan ben je wekenlang bezig om tot een compromis te komen. Maar gewoon te kwartetten. En dan mocht iedereen een onderwerp kiezen. En daar kreeg jij dan in principe je zin op. En dan mocht de andere daar nog wel iets over zeggen natuurlijk. Ho, het was niet dat je verkiezingsprogramma van A tot Z werd uitgevoerd. Maar in principe was dat jouw onderwerp. En dan kreeg een ander weer een ander onderwerp. En dat ging sneller. Dat ging inderdaad heel snel.
Dat is een beeld wat natuurlijk de suggestie wekt dat het mensen bij spreken, dat het Rutte en Samson niks kon schelen en dat er maar wat gedaan werd. De kern was nou juist van die formatie dat die twee probeerden begrip te hebben voor wat de ander wel iets kon schelen.
Ja, het ging dus heel snel. Ja, er kwam dus wel kritiek op, hè?
Ja, dit was dus Wouter Bos. Nou ja, er kwam er dus al kritiek op de dag dat het regeerakkoord werd gepresenteerd. Want in principe had dus door het kwartetten... Nou, ik mag het dus niet echt kwartetten noemen van Wouter Bos.
Het ging met A4'tjes, hè?
Ja, dus en de PvdA had zorg gekregen. Zorg, dat mocht zij in principe het voortouw innemen in de onderhandelingen. En dan een van de dingen die de PvdA heel graag wilde, was afschaffen van de zorgtoeslag. En in plaats daarvan een inkomensafhankelijke zorgpremie. Hè? Dus dat iedereen zijn premie voor zijn zorgverzekering inkomensafhankelijk werd. Dus als je meer verdient, betaal je meer. En als je weinig verdient, betaal je bijna niks. Nou, dat had de VVD in meegestemd. Toen kwam dat regeerakkoord werd gepresenteerd. En toen gingen mensen eens even rekenen van... wat zijn daar eigenlijk de consequenties van zo'n inkomensafhankelijke zorgpremie? Nou ja, dat betekent, want het klinkt natuurlijk altijd heel aardig. Weet je wel, we gaan rijke mensen betalen meer en arme mensen betalen weinig. Maar je hebt altijd een middengroep. En die middengroep die ging er ten opzichte van het huidige systeem... ineens gingen heel veel meer betalen. En nou ja, die achterban van de VVD die stond echt, die ontplofte. Wat gebeurt er hier? Weet je, sommige mensen gingen echt honderden euro's meer betalen. En nou ja, dat regeerakkoord was nog niet droog. Of de VVD moest er weer terug naar de onderhandelingstafel om aan Samson. Diederik Samson te vragen. Kunnen we hier misschien toch op terugkomen? Nou ja, daar heeft Samson toen mee ingestemd. In ruil weer voor extra bezuinigingen op wegen. En er moest weer meer geld naar openbaar vervoer, als ik me goed herinner. Maar dat was wel echt heel pijnlijk.
Ja. Ja, dus kwartetten, dat zullen ze deze keer niet doen. Want nu liggen de partijen natuurlijk ook ver uit elkaar. Je kan het niet verantwoorden naar je achterban als je daarmee gaat. En het is met vier. Dat wordt heel lastig. Ja. Een andere methode dan, die wel succesvol zou kunnen zijn, Tobias?
Ergens zou je een tussenvorm hebben. Hè? Dus dat eindeloos schrijven aan het regeerakkoord. En elk zinnetje en zo, dat is ook lastig. Want je wil niet, ze willen een akkoord op hoofdlijnen. Dus dan moet dat een beetje een nikszeggende, robuuste tekst zijn. En niet allerlei detaildingetjes. Om een voorbeeld te geven, er was een zijtafel buitenlandse zaken in de formatie van 2017. En die hadden daar vier weken lang hebben ze gepraat over drie zinnen. Die gingen over het Israëlisch-Palestijns conflict. Nou ja, in het licht van wat er nu allemaal is gebeurd. Maar toen was dat redelijk rustiger. En daar hebben ze dus vier weken over drie zinnen gedaan. En daarvan zeiden ze toen aan de hoofdtafel van ja, ik weet niet of ze daar het hele Palestina-conflict aan het oplossen waren of zo. Maar dit was nou ook weer niet nodig, weet je wel. Dus ergens tussen dat detailniveau en die hele grove streken, daar ergens zal het tussen liggen. Ja, en dan is het ook een beetje de vraag van, kun je tempo maken? Want ze hebben 8 weken gekregen. Dus er is nu gewoon een deadline. Het liefst voor het mei de 6 moeten wat liggen. En daar gaan dus die Dijkgraaf en Van Zwol ook een rol spelen. Van jongens, hou er nou druk op. Want bij de formatie van 2021... ja, luister naar de vorige informateurs. Daar ging dat dus allemaal veel te langzaam.
Een aantal partijen bestaat onvoldoende vertrouwen voor samenwerking.
De Nederlandse kiezer heeft inmiddels een poos geleden naar de stembus gegaan. Het vertrouwen wordt er niet groter op.
Als het aan mij ligt, dan wordt op korte termijn de focus gericht op de inhoud. Daar vraagt de samenleving om.
Ja, dat werd voor de zomer ook gezegd. Er werd zelfs gezegd, we gaan eerst over de inhoud praten. Daarna kijken we welke partijen daarbij horen. Ondertussen zijn we weer een paar maanden verder. En ja, de inhoud die is nog steeds...
Als dat de houding blijft, ben ik er snel mee klaar. Ja, toen vonden er nog weer hele moeizame gesprekken plaats. En toen heb ik 's avonds gezegd van beste vrienden, Jullie moeten nu kiezen. En als er niet gekozen wordt, dan is het alternatief nieuwe verkiezingen. En dat heb ik, denk ik, op een tamelijk indringende wijze gezegd.
Ja, Hans, jij moet al meteen lachen als je Remkes hoort.
Ja, nee, dat was inderdaad... Ik bedoel, we klagen nu wel eens over dat de formatie allemaal zo lang duurt. Maar dit was na, ik denk, al zeker 5 maanden. Ja, dat ze alleen 6. Nog maar aan het ruzieën maken over wie gaat er met wie aan tafel. Ja. Nou,
toen hadden ze nog geen inhoud gedaan, 6 maanden. Ja.
Ja, maar Remkes zei toen op een gegeven moment, jullie moeten nu kiezen. Is dat wat de informateurs nu ook gebruiken?
Er tikt wel een klok. Er is gewoon 8 weken afgesproken en dan moet er iets liggen. En dan is het wel een beetje buigen of barsten. Dus ik kan me voorstellen dat nu zal dat nog niet zo zijn. En ik heb Van Zol nu een paar keer gezien bij het touwtje. Dat is vooral nog heel veel zalvende teksten en zo. Maar er zal zo'n moment komen dat er druk op wordt gezet. En dan is het ook wel van belang of er een beetje chemie is. En daarvan vraag ik me wel af in deze formatie, in deze setting, is dat er. Je hebt natuurlijk het geschonden vertrouwen onderling tussen Wilders en Omtzigt gehad. Hè. Ik wil niet met die en die twittert lelijke dingen. En bij de BBB waren ze weer verbijsterd over het weglopen van Omtzigt. Bij de VVD natuurlijk ook. En die vertrouwen die anderen ook maar zo. Dus er is nog heel weinig rapport, denk ik. Ze zijn een keertje wezen eten thuis bij Jezilgus. Ze hebben gezegd dat gaan we nog wel eens een keertje zoiets doen buiten het zicht van de camera's. Misschien is dat al gebeurd. Maar voor de rest zitten ze toch vooral in dat bijzaaltje van het Tweede Kamergebouw. En we zien geregeld Caroline van der Plas even naar buiten gaan om een sigaretje te roken. Ja, ik weet niet hoe lekker dat is. Hè? In de formatie van 2017 zaten ze in de stadhouderskamer, geloof ik, boven op het midden van het Binnenhof. En daar had je bijvoorbeeld voor de rokers onder hen, hadden ze een rookhok gebouwd met zo'n afzuigkap. Nou, dat vonden ze echt al na 2 dagen een klote ding. Ze konden niet naar buiten, ze konden niet eens een wandelingetje maken. Toen zijn ze naar het Johan de Withuis gegaan, aan de overkant van de straat in Den Haag. Daar hadden ze een tuin die ommuurd werd, ommuurd was. Daar konden de fotografen dan wel via een dak en zo foto's van maken. Maar dat was hem niet zo erg. Je kon in ieder geval naar buiten. Je voelde af en toe nog eens wat wind. En er scheen nog eens een zonnetje op je bolletje. Ja, ze zitten nu maar, voor zover we weten, in dat bedompte crematoriumachtige hockey. Ja.
Maar ze zijn van plan nog een keer naar de Zwaluwen.
Ja, dus misschien dat dan een beetje lucht geeft aan...
Maar nog niet volgende week.
Nee, nog niet volgende week. Nee. Dus ik vraag me wel af, is dat bevorderlijk? Maar,
nou, in elk geval, de informateurs zijn er nog steeds van overtuigd dat ze 8 weken gaan halen. Kijk, in principe kun je natuurlijk altijd weer beslissen, joh, we hebben nog een paar weken extra nodig. Ik bedoel, daar moet je ook niet van gek van opkijken als dat gebeurt. Maar gisteren, of donderdagmiddag, waren ze nog steeds optimistisch.
In de tussentijd is het dus ook een beetje werken aan de chemie en de teambuilding. Misschien een spelletje doen, paintball of wie is de mol? Dat is een spelletje wat op dit moment in het Nederlandse parlement al wordt gespeeld. Want wie is nu eigenlijk die ene die met de Russen heeft gepraat? Over?
Nou, daar ga je ervan uit dat er een ene is.
Ja, dit is wel een ingewikkelde. En voor wie het heeft gemist, de Tsjechische geheime dienst heeft vorige week openbaard dat ze informatie hebben dat Europese politici, waaronder mogelijk Nederlandse dus, zijn omgekocht door de Russen om hun propaganda te verspreiden. Dat is een onderzoek dat al langer loopt en er was ook een deelonderzoek in Polen. Dat is allemaal een beetje bij elkaar geveegd en die Tsjechen hebben dat wereldkundig gemaakt. Ja, de grote vraag was natuurlijk, zijn daar Nederlanders bij? Nou, er zijn internationale media zoals Le Monde, het Duitse Der Spiegel, de Tsjechische kranten, die hebben geschreven dat Nederland bij de landen zit waar politici zouden zijn benaderd. Ja, en de grote vraag was dus wie dan? En dat antwoord kwam niet.
We hebben het hier vorige week in de podcast ook uitgebreid over gehad. Ja. Er wordt aan alle kanten wordt natuurlijk gespeculeerd. Er zijn al, dat zou wel eens Wilders kunnen zijn. Het zou wel eens de partij van Thierry Baudet kunnen zijn. De brief, daar wachten we dan op. En die komt dus niet met een naam.
Nee, die brief...
Waarom niet?
Nou ja, de brief legt eigenlijk, vind ik, wel goed uit waarom het voor, in dit geval minister De Jonge, ingewikkeld is om namen te noemen, zolang de Tsjechen dat niet doen. Punt is namelijk, als jij een inlichtingendienst bent en jij hebt informatie, dan is die informatie van jou. Dan is het niet aan een ander land om mededeling te doen over die informatie. Dus eigenlijk ligt de bal nu helemaal bij Tsjechië. En Tsjechië heeft gezegd, we hebben geopenbaard wat we hebben geopenbaard. Daar zitten geen namen en geen landen bij. En hier blijft het bij. Je kunt je afvragen of dat ook echt zo blijft. Hè? Meestal zie je na verloop van tijd dat er dan toch aanvullende details komen. Dus ik denk dat we het echt nog wel in de gaten moeten houden. Maar De Jonge heeft redelijk goed uitgelegd. Jongens, we zijn op de hoogte gebracht van tevoren dat dit eraan zat te komen. De AIVD wist daarvan.
Wij hebben geen beschikking over de originele informatie. Dus we kunnen ook geen namen delen. Ja, en hier zult u het eventjes mee moeten doen. U moet erop vertrouwen dat we het allemaal goed gaan doen. Het lastige is wel, wij zitten natuurlijk ondertussen te kijken naar met name Wilders en Baudet. Baudet liet zich niet zien bij dat debat, maar Wilders ging er met gestrekt been in.
De PVV en ikzelf hebben geen cent van Rusland gekregen. Niet direct, niet indirect, niet via een website, niet op welke mogelijke manier dan ook. Alleen het idee en de suggestie al dat onze politieke standpunten te koop zijn, is abject, schadelijk en bezijden de waarheid.
Ja, Wilders gaat vol in de aanval. Thierry Baudet is het dus niet. Dat is wat we net, wat we eerder dus al hebben besproken. Hè? Als het net even te spannend wordt, dan kom je gewoon niet opdagen.
Ja, hij had geen zin in een heksenjacht, liet hij weten in een verklaring op Twitter. Ja, hij had natuurlijk dat akkefietje gehad die een week eerder met Paternotte en Klaver hebben. Waarbij hij uiteindelijk zei, ik zal je op je bek slaan als je doorgaat. Ja, hij zag erbij al hangen dat hij weer een debat vol verwijten zou krijgen over zijn Russische verbindingen met Poetin.
Ja, Wilders heeft dus een hele andere tactiek.
Ik zou dit de vlucht naar voren willen noemen.
Ja, tegelijkertijd, iets wat Wilders overigens zelf ook zei in het debat. Welke politicus is er zo dom om tegen de Russen te zeggen, oh, dit is mijn bankrekening, maak het geld maar over. Ja, niemand natuurlijk. En dat maakt het ook wel heel lastig voor een politicus. Ik bedoel, wat je ook van Geert Wilders of Thierry Baudet vindt, om je tegen dit soort beschuldigingen te verweren, ja.
Ja, zeker zolang Hugo de Jonge dus geen namen gaat noemen.
Nee, en je merkt in het debat hoe ongemakkelijk situatie dat eigenlijk oplevert.
Ik heb het idee dat ik al een aantal keer heb toegelicht waarom in het kader van onze nationale veiligheid het heel onwijs is om in het openbaar inlichtingen te verstrekken over datgene wat onze inlichtingendiensten vertrouwelijk ter oren hebben gekregen. De heer Timmermans zei dat heel goed. Als je in het openbaar dingen zegt over de wijze waarop je zaken hebt verkregen van andere diensten, dat ook het moment is waarop je steeds minder zult gaan krijgen. Dus het is heel onverstandig, ik denk dat ik dat een aantal keer nu onder woorden heb gebracht, heel onverstandig om daar maar op door te blijven vragen in een openbaar debat.
Nou, kan ik me zo voorstellen dat die idioot, sorry dat ik dat zeg, voorzitter, maar dat is het wel, die als iemand dit heeft gedaan, dat hij dat niet op zijn rekening laat storten. Misschien dat deze minister zijn Tsjechische collega of de hoofd van de Nederlandse dienst zijn Tsjechische collega zover krijgt om zo spoedig mogelijk zaken te declassificeren, zodat we het weten. Maar er is ook nog een andere mogelijkheid en dat is, als het waar is, zelfs dat weten we niet, de route van het Openbaar Ministerie.
Ik ben niet echt gewend dat de heer Wilders, die over het algemeen heel goed weet wat hij wil, in een debat staat met twee vragen. Want vorige week stond hij hier terecht, wat mij betreft, als een leeuw te brullen. Maar ik hoor hier iets meer een muis die fluistert of die minister het toch nog een keertje kan vragen. Vindt hij niet dat het parlement zelf ook een taak heeft om zelf iets te doen als er zo'n zware aantijging is van Russisch smeergeld wat onze democratie?
Ja, maar je moet eerst weten of het klopt. Nogmaals, als hij nu zegt, het is niet waar, of het is wel waar en Pietje en Truusje is het, dat heeft mijn grote voorkeur. Natuurlijk wil ik dat. Natuurlijk wil ik dat er helderheid over komt. Ik heb er iedere dag last van als het niet zo is. Maar ik kan hem niet dwingen om dat te doen.
Ja, de jongen heeft dus toegezegd, als het kan, dan ga ik meer informatie geven. Kunnen we dat moment snel verwachten? Of is het toch vooral hopen op die Tsjechische krant die dan straks misschien met meer nieuws komt?
Ja, ik denk dat we voor een heel groot deel even nu afhankelijk zijn van de Tsjechische geheime dienst en in welke mate zij meer mededelingen gaan doen of gaan lekken. Kijk, wat er in Nederland wel aan de hand kan zijn, want dat is het lastige natuurlijk, je kan dit niet helemaal overzien, is dat de AIVD op basis van die informatie een ambtsbericht heeft uitgebracht aan het Openbaar Ministerie. En dat ze hebben gezegd, jongens, hier is echt iets aan de hand met deze politicus. Dit hebben wij verkregen, deze informatie. Hier moeten jullie mee aan de slag. Start een onderzoek. En dat kan gewoon gaande zijn zonder dat wij dat weten. Dat kan de jongen ook niet zeggen. Mm-hmm. En het andere is, en dat is vaker gebeurd, dat is met CDA's gebeurd in 2019, het is met Thierry Baudet gebeurd in 2020, is namelijk dat de AIVD een soort van halfzachte informatie heeft dat er politici zijn benaderd door Russen. En die zijn toen destijds dus naar Baudet en naar Van der Linden van de CDA gegaan en gezegd, jong, wij hebben informatie dat jullie doelwit zijn van pogingen om jullie voor het karretje van Rusland te spannen. Wees voorzichtig. Let op deze en deze en deze signalen. Wij weten dit en dit en dit. Heb je dit erkend? Dat noem je een soort een waarschuwingsgesprek, noemen ze dat. Dat kan ook nog gaande zijn. Dat al aan de hand is of staat te gebeuren. En dat zijn allemaal dingen die we eigenlijk die buiten ons gezichtsveld afspelen.
Dus ja, het is de vraag, gebeurt er niet al meer? En de tweede vraag is, gaat er niet nog meer bekend worden? En dat laatste kan ook heus wel. We hebben toen spionagepogingen gezien van de Russen bij de OPCW bijvoorbeeld in Den Haag. Nou, daar heeft de AIVD later uitgebreide persverklaringen over gegeven. Precies hoe dat is gegaan, een totale reconstructie van die zaak. Want toen was het in hun belang om dat openbaar te maken. Het kan nu heel goed zo zijn dat het nog operationeel is en dat... Ja, dat het nog helemaal niet in het belang is van de geheime diensten om hier meer kenbaar over te maken. Maar dat kan zomaar een keer veranderen en dan horen we wellicht meer.
En tot die tijd staat jij te posten ik de ga lange elke dag die, en de gat in de krant.
Ja, nee, ik ga elke dag die Tsjechische krant van de mat pakken. Ja, absoluut.
Goed, als we dan kijken naar volgende week, jongens.
Nou ja, volgende week gaat natuurlijk de formatie door. Op de Kameragenda staan voor ons nog niet hele spannende debatten. Maar het leukste wordt denk ik gewoon al meteen dit weekend. Er zijn twee partijcongressen. Eén van NSC, waarbij... Ja, ik me toch afvraag, blijft die achterban zo rustig over het onderhandelen met Geert Wilders? Dat ligt gewoon onder een deel van zijn achterban echt gevoelig. En het tweede congres is van D66. En daar is ook wel wat te bespreken. Want de partij heeft natuurlijk een enorme pak op zijn broek gehad bij de laatste verkiezingen. Van de 24 zetels bleven er maar 9 over. En er is deze week een heel kritisch evaluatierapport verschenen. Van jongens, wat hebben we? Hoe kon dit nou eigenlijk gebeuren? En in dat rapport spaart de partij zichzelf niet hoor. Want eigenlijk, het is één enorme lange waslijst van alles wat de partij eigenlijk heeft misgedaan. Voor eigenlijk al vanaf de campagne voor de verkiezingen hiervoor. Toen Sigrid Kaag nog de lijsttrekker was en ze die verkiezingen inging met de slogan Nieuw Leiderschap. En zo staat er in het rapport te lezen wat dat nieuw leiderschap was. Dat wist eigenlijk niemand. We hebben achteraf nog eens een keer een commissie moeten instellen om te kijken, jongens, wat bedoelen we daar eigenlijk mee? En voor de kiezer was het al helemaal niet duidelijk, want die dachten wij kiezen voor een alternatief voor Mark Rutte. En vervolgens ging D66 weer in een kabinet zitten, wat uit precies dezelfde samenstelling bestond als het kabinet daarvoor. Dat begrepen kiezers al niet. En vervolgens komt er nog een hele waslijst van dingen, de koers die niet duidelijk genoeg is. En eigenlijk alle vooroordelen die de buitenwacht heeft over D66, die heeft deze commissie zelf nog eens een keer op papier gezet. D66 te woke, te drammerig, te bedweterig. Bijvoorbeeld in de stikstofdiscussie, weet je wel, alleen maar herhalen, ja, maar het kan niet anders en ik leg het u nog een keer uit, waarbij, zo zeggen ze zelf in dat rapport, de partij verzanden in diep confronterende en voor de kiezer onbeduidende discussies. Nou ja, ik denk dat het een heel ongezellig congres wordt.
Wie gaat daar naartoe?
Ik ga daarheen, overigens.
Oh.
Ja. Overigens is het niet zo dat dit rapport enorme consequenties zal gaan hebben. Ik heb binnen die partij nog geen enkele signaal opgevangen dat mensen uit zijn op dat Rob Jetten weg zou moeten. Of die vinden dat de huidige koers niet goed is. Maar er moeten nog wel wat wonden worden gelikt.
Maar saillant is natuurlijk ook dat dit is deels opgesteld met Kamerleden die niet zijn herkozen. Hè? Dus er zit toch ook nog een hele vleug rancune bij. Zo van, nou, die zijn A, dus niet hoog genoeg op de lijst gekomen. En B, ja, die zijn deel geweest van de nederlaag. Dan is het ook wel weer van, ja, oké, club heb het niet zo goed gedaan. En,
ja, nou, van de andere kant, je kunt natuurlijk ook precies andersom tegenaan kijken en zeggen, het is een heel eerlijk zelfinzicht.
Ja, het is wel een stukje zelfkastijding die je doorgaans alleen maar bij de PvdA zag, hè, vroeger.
Maar benadrukken ze ook in het rapport, we zijn een linkse progressieve partij.
Oh, ja,
dus althans,
ja.
Links zeggen ze niet progressief.
Daar hoort zelfkastijding bij.
Daar hoort zelfkastijding blijkbaar bij. Ja.
Goed, we weten wat er bij jou op de agenda staat, Hans. Wat ga jij doen, Tobias?
Tsjechische kranten lezen en verder gaat het je niks aan.
Tot zover deze aflevering. Vind je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan. Dat kan via Spotify of Apple Podcast. En volgende week, dan zijn we er weer. Tot dan!
Alle verdachten worden daarom vrijgesproken van de te lastig gelegde ambtelijke omkopingen.
Oh, oh, daar gaan we weer. Hij werd vrijgesproken van corruptie. De VVD wilde weer met hem samenwerken in het stadsbestuur. Heel eventjes zag de politieke toekomst van Richard de Mos er goed uit. Maar al snel liep alles toch weer anders in het leven van de oud-wethouder van Den Haag.
Staan de VVD en groep de Mos dan fucking alweer buiten de poort? Dat kan toch niet?
Maar toen ging het hier helemaal mis op het stadhuis.
Dat is ook waarom ik het OM echt super kneuzerig vind.
Ze gaan er echt voor. Het Openbaar Ministerie zet de corruptiezaak door en gaat in hoger beroep. Andere partijen willen niet met hem samenwerken. Opnieuw is de Mos met zijn partij veroordeeld tot de oppositie. Binnenkort begint het hoger beroep in de corruptiezaak. In het vervolg van OO de Mos hoor je behalve de vertrouwde stemmen ook een aantal nieuwe geluiden.
ik vind dat echt een ijzingwekkende ervaring was dat.
En ook nog 3 jaar waarbinnen gemeenteraadsverkiezingen waren. Dat vind ik echt slecht.
De persoonlijke verhoudingen zijn er niet beter op geworden.
We gaan van crisis naar crisis in deze stad.
Het zal toch zo moeten zijn dat een openbaar ministerie in Nederland doet aan waarheidsvinding en niet handelt uit emotie.
En dat moeten die verdachten allemaal maar ondergaan. En dat is echt heel heftig voor de mensen.
Hoe vaker en meer ik erover praat, hoe bozer ik eigenlijk daarover word.
We paalden als een stekker.
We zijn nu 1,5 uur bezig en nu pas ontdekken we dat er geen handtekening onder stond.
Maar we zijn geen therapieclub, hè?
Beluister de nieuwe afleveringen van O de Most op ad.nl/podcast of via je favoriete podcast-app.